Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast-app.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
Welkom terug bij Veldheren, de podcast waarin generaals buiten dienst Peter van en Marten Kruijf je elke week meenemen voorbij de frontlijn in Oekraïne. Mijn naam is Jos de Groot en vandaag staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Wat heeft het Oekraïense offensief tot nu toe opgeleverd? Hoe staan de Russen ervoor? En wat verandert er aan de manier waarop de beide partijen elkaar bestrijden? Je luistert naar Veldheren. Ja, en we beginnen met een leuk nieuwtje voor onze luisteraars, want Veldheren gaat de theaters in. En ik mag alvast twee data ook delen. Op 16 september staan wij met onze theatertour in het Openluchttheater van Valkenburg. En op 30 september staan we in de Stad Schouwburg van Haarlem. Dit najaar komen er nog meer data, meer speelsteden bij. Daarover houden we je natuurlijk op deze plek op de hoogte. Kaarten voor de eerste twee avonden, die zijn nu te koop via de website van het theater of kijk op kortimedia.nl/live. Die linkjes vind je dan weer in onze show notes. Peter, we gaan het theater in.
Ja, ik moet lachen, want je verrast me een beetje met de term speeldagen en speelsteden. Want volgens mij gaan Maarten en ik helemaal niet spelen. Wij zijn onszelf en we gaan met onze vakkennis het publiek gewoon nog beter duiden. Wat er nou in Oekraïne aan de hand is en wat er allemaal omheen speelt. En ik heb eerder theatercolleges gedaan en ik vind het hartstikke leuk om die rechtstreekse interactie met het publiek te hebben. En net zoals toen zullen we nu ook gewoon tijd en gelegenheid inplannen, zodat ook het publiek ons met vragen kan verrassen. En dan krijgen ze een eerlijk antwoord.
En een mooie inspirerende avond, denk ik. Mart, zin in?
Ik ga het allemaal zien. Ja, ik heb er super veel zin in. Ik heb het gevoel alsof ik de schaats zonder heb en de Elfstedentocht ga rijden. Dus het opgewonden gevoel heb ik. Lijkt me hartstikke mooi om te doen. Als het me doorgaat. It get on.
Volgens mij wel. Hartstikke veel zin in. Kijk dus op kortimedia.nl/live. Haarlem en Valkenburg, daarvoor zijn kaartjes te koop. En daar gaan we iets moois van maken. En nu eerst de podcast. Na een maand zijn we terug in onze opnamestudio in Nijmegen. Goed om er weer te zijn, Peter.
Ja, zeker. Ja, het is toch mijn thuisstad. Dus wat dat betreft ben ik niet helemaal objectief, vrees ik.
veel te bespreken ook. Wij zijn 4 weken tussenuit geweest. Om te beginnen, hoe hebben we de oorlog 4 weken geleden achtergelaten? Wat was toen de stand van zaken?
Ja, dan kunnen we eigenlijk gelijk zeggen dat dat ook de stand van zaken van nu is. Want toen ik die 4 weken terugkeek, was mijn conclusie uiteindelijk dat er heel veel gebeurd is. Maar dat in de loop van de frontlijn eigenlijk heel weinig, betrekkelijk weinig, veranderd is. Dus als je naar de frontlijn kijkt, dan zou je bijna zeggen dat er niet zo heel veel gewijzigd is tot 4 weken terug. Maar nogmaals, van beide kanten is er aangevallen. Van beide kanten is er hard en strak verdedigd. En van beide kanten is er ook veel geleden.
En wij zaten een beetje te wachten op de grote doorbraak in het Oekraïense offensief, wat toen toch wel echt was begonnen. Ja. Die hebben we niet gezien.
Nee, maar ik denk dat we één conclusie moeten trekken achteraf. En dat is, als deze oorlog lang gaat duren, gaat één factor cruciaal zijn. En dat is de factor mens. En het is een beetje een touwtrekwedstrijd, waarbij zeg maar drie Russen aan het ene eind van het touw trekken en twee Oekraïners aan de andere kant. Het is een kleine land en een kleine leger en houden ze aardig vol. Alleen er staan wel 30 Russen klaar om het touw over te nemen en er staan maar 10 Oekraïners klaar om het touw over te nemen. Het is een veel kleiner land. En wat zich niet kunnen permitteren, is onnodig mensen te verliezen. Dus je ziet dat de wijze waarop ze aanvallen er zoveel mogelijk op is gericht om, als je uiteindelijk aanvalt, de Russen zodanig in de positie te hebben dat ze heel weinig terug kunnen doen. Dus eigenlijk is de tactiek van één grote stap ingeruild voor 100 kleine stapjes, omdat je zuinig op je mensen moet zijn.
Ja, en ik heb ooit nog eens gesproken over het ongeduld, waar ook vragen over zijn gekomen.
Ja, maar de Oekraïners moeten nu een keer komen.
Ja, maar ik snap wat ze doen. En ja, als je dan nu ook hoort, ja, hoe de Russen een verdediging hebben ingericht in die zogenaamde Surovikin-lijn. Ja, als je dan aantallen hoort van hoeveel mijnen ze neerleggen. Ik kijk even naar Mart, maar in onze ogen volslagen absurd is. Want zoveel mijnen op een vierkante meter heb je helemaal niet nodig om een gepantserde eenheid tegen te houden. Maar de Russen hebben gekozen voor heel veel zekerheid daar. Dan begrijp je nog beter. En zeker met de woorden van Mart in het achterhoofd. Ja, we hebben het wel eens gehad over voor wie geldt nou het enkele mensenleven, het individu. En dat er een groot verschil is de Oekraïners en de Russen. Ja, als je dat allemaal tot je neemt, dan snap je dat de Oekraïners stapje voor stapje voorwaarts proberen te gaan om ook het verlies aan mensenlevens gering te houden. Want ja, Mart duidt op een woord wat wij als militairen veel gebruiken. Dat is uiteindelijk het voortzettingsvermogen. Daar staat de Oekraïne natuurlijk altijd gezien de omvang van de bevolking achter ten opzichte van de Russische Federatie.
En hoe gaat het dan tactisch in zijn werk? Hè? Kun je dat vrij goed zien. Eigenlijk doet Oekraïne twee dingen. Ze proberen de aanvoerlijnen van de Russen af te snijden daar waar ze aanvallen, zodat de bevoorrading aan het front stokt.
Dat is wel een beetje een verandering ten opzichte van een maand geleden. Hè?
Ja, nou, ze hebben wat meer middelen om ook in de diepte met precisie te kunnen werken. Zij krijgen natuurlijk ook meer HIMARS-systemen. Ze krijgen de Brits systemen. Ze vragen om Duits systemen. En je ziet dat deze oorlog daarom ook niet alleen in de loopgraaf, maar veel meer ook in de diepte van het terrein wordt gevoerd. Hè. Maar dat zie je ook in de lucht. Hè. Je ziet drones op Moskou, maar ook op Lviv en ook op Kiev en ook op de Zwarte Zee. Daar komen we straks nog wel even op. Maar ze doen eigenlijk twee dingen. Ze snijden die aanvoerlijnen af en ze proberen de Russische artillerie uit te schakelen. Want je kunt elk mijnenveld doorbreken. Alleen het vervelende is, elk mijnenveld ligt altijd onder waarneming. Dat wil zeggen, of mensen die daar direct naar kijken en kunnen schieten als je door het mijnenveld probeert te komen, of Russische artillerie die als je door het mijnenveld gaat als artillerie wordt ingezet. Nou, als je die uitschakelt.
Maar mag ik heel even voor onze luisteraars. Ja, wij militairen, je kunt wel mijnen leggen, maar wij vinden een mijnenveld eigenlijk pas een hindernis als die onder vuur ligt. Want als je niet onder vuur ligt, ja, dan kun je die mijnen rustig ruimen. Hè? Dus ja. Dat is wat Mart eigenlijk ook bedoelt.
Precies. Ja. Nou, en eigenlijk wachten ze tot die Russische artillerie eigenlijk niet meer kan schieten. Tot ze hun eigen artillerie kunnen gebruiken om die Russen die met geweren in een loopgraven zitten uit te kijken over zo'n mijnenveld. Dat die ook niet meer de kop boven het mijnenveld uitsteken. En pas dan gaan ze naar voren. Maar het is dus echt stapsgewijs. Je kunt het niet groter doen. En het spel wat nou aan het hangen is eigenlijk waar Oekraïne aanvalt, wil ook Rusland aanvallen, vooral in het noorden. En waar het eigenlijk om gaat, nou, wie is nu in staat om zodanig succes te boeken dat je de ander dwingt om zijn reserves in te zetten, want ik wil geen doorbraak hebben. Daar gaat het om. Dus eigenlijk, wie heeft nou het initiatief? Zo noemen we dat. En we zien het op de dag van vandaag, en dat is best wel opmerkelijk, dat Rusland nog steeds moet reageren op wat Oekraïne doet. In dat opzicht is de oorlog nog niet veranderd.
Ja, maar aan de andere kant, je ziet dat de Russen moeite hebben om operationele reserves te creëren. Er zijn echt volop verhalen dat nieuwe eenheden gewoon opgesplitst worden om eenheden in het front te versterken, daar de verliezen te vervangen. En dan is het toch uiteindelijk knap van de Russen dat ze capaciteiten weten te bundelen. En dan in de omgeving van Luhansk richting Kupiansk toch proberen weer initiatief terug te winnen en de Oekraïners te dwingen om te reageren.
Ja, aan de andere kant, als je luchtoverwicht hebt, en de Russen hebben dat, hè, en Oekraïne heeft dat niet. Ik bedoel, je kunt lang praten, maar tot op de dag van vandaag is daar wel min of meer een soort status quo, dat Rusland blijft reageren. En eigenlijk, vergis je niet, je kunt wel mijn van overleggen, maar je moet er zelf ook een keertje doorheen als je offensief wilt worden. Hè. Dus het zegt ook iets over de mindset van het Russische leger.
toen wij afsloten 4 weken geleden, Mart, toen merkte hij op, het is stil aan het front. Aan Oekraïnse zijde, het is stil. Toen zei hij, het is afwachten wat we daaruit op moeten maken. Hoe zou je dat nu duiden?
Ja, het is nog steeds stil, omdat ze geen enkel belang hebben om hun intenties of hun plannen te openbaar te gaan maken. En ook weten dat de tijd van grote doorbraken, dat die er gewoon niet is en ook niet gaat komen. Dus ze moeten heel voorzichtig zijn met wat ze doen. En er komt toch iets anders bij, dat deze oorlog is breder aan het worden dan een slagveld. Deze oorlog gaat steeds meer zich ontwikkelen naar een totale oorlog.
Wat bedoel je met een totale oorlog?
Dan bedoel je dat je eigenlijk alle middelen die je hebt, niet alleen militair, maar ook politiek, economisch, financieel, allemaal gebruikt om de oorlog in je voordeel te laten kiepen. Het stoppen van de graandeal van de Russen. Het daaruit voortkomende aanvallen van havens zoals Odessa heeft allemaal daarmee te maken. De uitbreiding van het gevechtsveld naar de Zwarte Zee heeft daar ook allemaal mee te maken. Dus die oorlog wordt ook nog eens een keer breder dan de loopgraaf. Ja, en dan wordt het ook stiller wat er in de loopgraaf gebeurt. Dan zie je dat de dimensie ook anders wordt.
Gebeurt er minder in de loopgraaf?
Ik vind dat een hele goede vraag hoor, op dit moment. Want de schattingen van de Amerikanen zijn dat aan beide zijden, en dat is een lage schatting, al meer dan 100.000 mensen zijn gesneuveld. Probeer dat eens uit te leggen wat er elke dag gebeurt. Dan sneuvelen elke dag honderden mensen aan beide kanten. Honderden mensen. En een paar niet eens over gewonden. Plus nog het feit dat de Verenigde Naties zegt dat er bijna 27.000 burgerdoden zijn. En dat is een hele lage schatting, want de Verenigde Naties is nog lang niet overal geweest. Dus deze oorlog is niet stil. Ik zou bijna zeggen, im Osten nichts Neues.
Maar voor de luisteraars, want anders wordt het woord stil misschien verkeerd geïnterpreteerd. Iedere dag wordt er gevochten. Iedere dag zijn er aanvallen van de een of de ander, verdedigt de tegenpartij. Iedere dag zitten ze in de loopgraven naar elkaar te kijken en wordt er bikkelhard gevochten om iedere centimeter grond. Dus dat moeten we wel helder blijven houden. En ja, je ziet toch dat in de media en in onze samenleving er minder aandacht is voor wat er in Oekraïne speelt. Maar dat zegt niets over wat er daar aan de hand is.
Nee. Er gaan ook wel stemmen op die zeggen, het Oekraïense offensief is eigenlijk mislukt. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik vind dat een constatering waar ik nog niet aan toe ben. Mm-hmm. Ik trok, toen ik dat soort dingen las, trok ik gelijk een parallel met de operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Dat was de operatie waarbij de geallieerden al zo ongeveer tegen de Belgisch-Nederlandse grens aanzaten. En Montgomery het briljante plan had om in één keer door te stoten via Eindhoven, Son, Graven, Nijmegen naar Arnhem. En dan zo de Duitsers de pas af te snijden. En een heleboel mensen zeiden dat die operatie mislukt is, want ze hebben de brug bij Arnhem niet bereikt. Maar mijn schoonouders werden in Nijmegen bevrijd. En ga die maar eens vertellen dat die operatie mislukt is. Dus het is maar hoe je tegen dit offensief aankijkt. En als je het perspectief neemt wat Mart net schetst, dan denk ik dat de Oekraïners nog steeds goed bezig zijn. Ja? En ze op een hele verstandige manier proberen toch uiteindelijk een doorgang te vinden. En natuurlijk nog meer succes te boeken. Maar ze doen het wel op een manier waar die hun het minste mensenlevens en minste schade kost, om het zo maar te zeggen. Dus voor mij is het nog niet mislukt. En zullen we nog steeds moeten afwachten.
Maar er zit ook een risico bij en eigenlijk een vraag voor ons. Het risico is, kan Oekraïne het lang genoeg volhouden? Want Poetin stuurt deze oorlog echt aan op tijd. Hij heeft meer mensen, hij heeft natuurlijk zijn eigen industrie gemobiliseerd. We hebben China dat hem indirect helpt. We hebben natuurlijk Noord-Korea, Iran die hem helpen, ja, dan is de vraag, houden wij in het Westen het vol om Oekraïne te blijven steunen tegen Rusland? Nou, er komen verkiezingen aan in de Verenigde Staten. Inmiddels hebben we 5 aanklachten lopen tegen Trump, maar politiek stabiel is het land zeker niet, dus weet niet wat eruit gaat komen. Dus de vraag is of Oekraïne wel gebaat is bij een oorlog die lang duurt. En de cruciale antwoord erop wordt eigenlijk, moet er Europa worden gegeven. Zijn wij als Europa in staat en hebben de wil om deze oorlog vol te houden? En Poetin schat ons in, dus laten we maar zeggen, als watjes. Die vindt ons watjes. En die denkt op een gegeven moment gaat het Westen afbrokkelen en zijn er klaar mee.
En dat denkt hij al 1,5 jaar.
Ja, precies. Dat is een cruciale vraag natuurlijk. En tot nu toe zien we dat niet. Hè? Dat zien we niet. Maar ja, kijk wat er politiek gebeurt in Duitsland met de AfD. In Nederland ook verkiezingen. Ja, natuurlijk best veel dingen die het onzeker maken. Maar de cruciale vraag is die wij ons stellen in Europa. Wat gaan wij doen? En de beantwoording van die vraag gaat invloed hebben voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Ja, en daar zitten de dempers. De Duitsers zitten weer bij een volgende drempel. Hè? Dat is het wel of niet leveren van de Taurus kruisraketten.
Ja, die Taurus. Wat is dat precies voor raket?
Het is een raket die ze af kunnen schieten vanuit vliegtuigen. En die een bereik van zo'n 500 kilometer heeft. Je kunt een beetje vergelijken met, we hebben dat woord wel eens eerder laten vallen, de Amerikaanse Attackums. En de Amerikanen willen die nog steeds niet leveren. Terwijl de Oekraïners ze heel graag zouden willen hebben. Want ze kunnen daarmee eigenlijk het hele gebied wat de Russen bezet hebben, inclusief de Krim en Sebastopol, kunnen ze daarmee bereiken. Ja, en,
dus het is echt een nieuwe range waarover
Toch iets verder komen. Ja. Maar ja, daar zit dan ook de vraag bij. Als je 500 kilometer zegt, dan kunnen ze ook gewoon op het Russisch grondgebied, het oorspronkelijke Russisch grondgebied, kunnen ze dan aanvallen plegen. Je ziet nu signalen dat de Duitsers dus bezig zijn met tot zo'n besluit te komen. Maar ook weer dat dan mogelijk de producent moet worden gezegd dat die 500 kilometer moet worden inbeperkt. Dus we zullen zien. Maar ik denk dat de Oekraïners dit prima kunnen gebruiken. Want ze hebben wel middelen. Maar ja, zo'n kruisraket gaat toch sneller, lager en is minder makkelijk uit de lucht te halen. En dan heb je een grotere kans dat je je doelen bereikt.
Waarom is zo'n raket eigenlijk moeilijker om uit de lucht te halen?
Juist omdat je kunt van tevoren zijn route instellen. Dus je kunt vijandelijke locaties waar veel luchtverdediging is, kun je gewoon omzeilen. Hij gaat laag, hij gaat redelijk snel. Dus hij is veel moeilijker uit te schakelen.
Ik wil even naar een luisteraarsvraag. Die is binnengekomen via, ik wil zeggen Twitter, maar dat heet X tegenwoordig. De vraag komt van luisteraar Xavier Stassen. Hij schrijft, met welk historisch offensief valt het huidige Oekraïense offensief het beste te vergelijken? Uiteraard verschillende tijden, maar een beetje voor mijn idee. Het is namelijk voor mij wat onduidelijk wat er op dit moment gebeurt. Hebben jullie daar een
Xavier die de eerste vraag via X aan ons stelt. Hoe mooi kan het zijn?
Primeur.
Ik geloof dat Mart het was, die wel eerder heeft gezegd dat toen de geallieerden waren geland in Frankrijk, hebben ze ook eigenlijk een paar weken pas op de plaats gemaakt, min of meer, voordat ze echt doorbraken. Toen ging het ook heel snel. En misschien kun je daar nog een beetje mee vergelijken. Maar kijk even naar professor Dr.
Historicus. Nee, praat naar de fallage gap, hè, zeg maar, waar de Duitsers uiteindelijk werden omsingeld en toen werden uitgeschakeld. Maar dat komt vooral omdat de geallieerden daar een enorm luchtoverwicht hadden en ook hun bomwerpers daar hebben ingezet om op een verschrikkelijke manier Duitsers aan te grijpen. Het heeft Oekraïne natuurlijk niet. Dus het unieke van deze situatie is eigenlijk dat Oekraïne probeert in een statische situatie luchtoverweer of terrein te winnen in een situatie waarin ze geen luchtoverwicht hebben en geen numerieke meerderheid. En die situatie zijn natuurlijk wel in de oorlog geweest. Hè. We kennen veldslagen van Napoleon waar met minder mensen toch wint. Maar gedurende langere tijd, terwijl je minder mensen hebt, geen luchtoverwicht, toch een oorlog volhouden tegen een tegenstand die superieur is. Ja, daar vind je niet zoveel voorbeelden van.
Dus het is ook heel moeilijk om te bedenken hoe zich dit verder kan ontwikkelen.
Als je het echt in vaktermen zegt, er is sprake van een asymmetrische situatie. Beide krijgsmachten zijn feitelijk niet gelijk en beide middenlanden zijn niet gelijk. Dan heb je heel vaak de neiging dat degene die het zwakst is, gaat irregulier optreden. Ja, dus die gaat niet in de loopgraven vechten en militaire operaties blijven uitvoeren, maar die gaat de kracht van tegenstand ontwijken. Dan moet je denken aan guerrilla-tactieken, sabotage, praktijken, dat soort dingen. Dat zien we niet gebeuren. Dit blijft een full-out conventionele oorlog, blijft dat.
Ja.
En dat in wat dat betreft, ik moet er even over nadenken en soms schiet me iets te binnen. Vanavond schiet me vast een oorlog te binnen waarbij ik zou even goed
kan
geven.
Ja.
Nou, op dit moment is dat vrij uniek.
Ja. En Peter gaf er net antwoord op, maar wat vind jij van die analyse dat het Oekraïense offensief mislukt zou zijn? Of zeg je ook dat is te vroeg om te zeggen?
Ja, ik hang er geen etiketten aan. Als je naar het hele grote plaatje kijkt, hè, dan zijn de bevoorradingslijnen voor de Russen via de Krim zijn steeds moeilijker te gebruiken. Dus worden ze gedwongen om, dat noemen ze dan, de ground lines of communication, de bevoorradingslijnen, door Oekraïne te gebruiken, door Donetsk. Nou, die duren langer, dat is één. En die worden aangegrepen door de Oekraïne, dat is twee. Dat betekent eigenlijk dat je heel langzaam probeert de Russische krijgsmacht in zijn vermogen aan te tasten. En dat effect kun je nooit gelijk zien. Het is niet één klap en dan is het raak. Dit is een oorlog die echt op de tijdsas wordt gespeeld, ook in dat opzicht. Dus over 4 weken kunnen we zitten en is de situatie nog hetzelfde. Maar het zou ook zomaar kunnen dat je in een sector van het front wel een doorbraak hebt. Ik weet het niet. In elk geval zien we het resultaat dat na bijna 1,5 jaar oorlog, dat vergeten we wel eens, hè, met een enorme krijgsmacht, wat Rusland heeft, ze nog steeds niet in staat zijn om Oekraïne de wil op te leggen. Dat is het enige wat een feit is.
Terwijl wat er nu wel gebeurt, Peter, jij noemde net de naam van de Oekraïnse plaats Kupiansk, waar we zien dat de Russen ook wel degelijk een tegenoffensief, of iets wat lijkt op een tegenoffensief, voeren. Hè?
Ja.
Is dat opmerkelijk?
Nou, ik zei al dat de Russen toch in staat zijn om in ieder geval middelen daar te groeperen om te proberen daar het initiatief te pakken. En Kupiansk is wel de een na grootste stad van Oekraïne. Was al een keer bezet. De Oekraïners hebben die terugveroverd. En nu proberen de Russen daar toch weer de Oekraïners te dwingen om te reageren en eventueel reserves ergens anders weg te halen om de verdediging daar te versterken. En dan zie je ook, je krijgt nu signalen dat daar ook de Tsjetsjenen worden ingezet van de Akhmat-eenheden van Kadyrov, hè, de baas van Tsjetsjenië. Je krijgt ook verhalen dat ze zuid van Zaporizjzja zijn ingezet. Je ziet nu dat dit soort makkers ook weer op hotspots worden ingezet. Ja, duidt dat nu op het gebrek aan Russische capaciteit? Of wil Kadyrov gewoon een wit voetje halen bij Poetin? Zeg het maar.
En om Xavier een beetje te helpen, zei het in hindsight, juist daar, hè, bij die Svatov-Kremlin-lijn bij Kupiansk, daar is in de Tweede Wereldoorlog de derde slag om Kharkov gestart en heeft von Manstein uiteindelijk heel veel Russen uitgeschakeld. Echt de laatste grote overwinning geweest van de Duitsers, omdat het terrein daar zo gunstig is voor offensief optreden. Nou, hebben we toch iets gevonden.
Kijk, goed. Wat zijn dit, als we echt even op de grond inzoomen, wat zijn op dit moment meer plaatsen, steden, waar echt op de grond flink wordt gevochten?
Nou, we hebben dus zeg maar offensief handelen voor Oekraïne zien we op een aantal plekken. Dat is bij Bakhmut, aparte verhaal.
Dat is
nog steeds een apart verhaal. De symbolische betekenis blijft toch daar de strategische betekenis overheersen. Omgeving van Donetsk, vandaag ook weer een kleine nederzetting veroverd door Oekraïne. Omgeving van Zaporizjzja. En Zaporizjzja hangt ook wel een beetje samen met Gerson. Want omdat de Russen zijn gedwongen, en daar gaat hij, om reserves uit de omgeving Gerson naar Zaporizjzja te gaan sturen. Is er ook een brughoofd gevormd door Special Force van Oekraïne aan de oostzijde van de rivier de Dnipro. Maar dat is geen grootschalig offensief, dus geen sprake van een brughoofd, maar het hangt er wel mee samen. En de Russen vechten dus, zoals Peter zei net, in de omgeving van Kupiansk, dat is helemaal nog noord van Bakhmut.
Wat hebben jullie eigenlijk gezien van de inzet van het westerse materieel? En hoeveel is er nog van over?
Nou ja, het laatste bericht wat ik zag was, dacht ik, de New York Times, die zich baseert op Amerikaanse bronnen, waarbij ze zeiden dat zo'n 20% van het westerse materieel nu wel vernietigd is. Maar het blijft lastig. Ik heb ooit eens een keer gezegd dat ongeveer de helft van de eenheden die met westerse materieel zijn opgeleid, dat die zouden zijn ingezet. Het is momenteel heel moeilijk om daar een staat te maken. En de Oekraïners doen het gewoon goed. Die laten daar niks over los en proberen dat zo stil mogelijk te houden.
Schrik je daarvan, die 20%, als we daarvan uit...
Nee, als je kijkt naar de intensiteit van de gevechten, is ja natuurlijk schrik ik ervan. Want dat betekent ook dat er een heleboel mensen gesneuveld zijn. Maar dan is het wel een aantal, wat ik wel begrijp.
Ja. Wat we wel zien is dat er wel een verschil is tussen een voertuig uitschakelen en de bemanning vernietigen. Hè? Veel westerse voertuigen hebben toch wel zodanig veiligheidssystemen dat als bijvoorbeeld zo'n Amerikaans panzervoertuig Bradley door een mijnenveld rijdt, ja, dan heb je kans dat de trekker afslaat en de loopwiel eraf slaat. Maar de manning die kan er meestal toch wel veilig uitkomen. En een aantal van die voertuigen kun je ook nog wel repareren. Het zijn wat robuustere voertuigen als je het wasje pakt of het algemeen heeft gebruikt. En dus de Russen vooral nu inzetten. Maar ja, het is hartstikke logisch, zeker als je aanvalt, hè, dat je meer verliezen hebt als dat je verdedigt.
Ja. Opvallend verschuiving op het slagveld is dat de Zwarte Zee steeds meer oorlogsterrein aan het worden is. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
Ja, primair natuurlijk door de graandeal.
Mm-hmm.
Want de gaande heeft ertoe geleid dat Rusland de oorlog heeft uitgebreid om alternatieve exportmethoden via de havens, Odessa en kleinere havens richting Roemenië, om die tegen te gaan. En Oekraïne heeft erop gereageerd door zelfs zeedrones in elkaar te gaan lassen, zeg maar. En niet denigerend bedoeld, want het is ontzettend knap dat je op dat soort afstanden met zulke precisie dat soort wapens kunt inzetten. En dus een heel groot Russisch landingsvoertuig, maar ook een Russische tanker daarmee hebben aangevallen. En daarmee heb je eigenlijk de escalatie in de Zwarte Zee. Dat is best wel gevaarlijk. Om twee redenen. Het is voor een deel ook internationaal water en internationaal luchtruim. Hè. Dus waar ligt precies de grens? En het tweede is, drie NATO-landen, Bulgarije, Roemenië en Turkije, grenzen ook aan de Zwarte Zee. Dus voordat je het weet, heb je daar een incident waar je wel prudent mee moet omgaan. Dus dat is een andere dimensie. Maar volgens mij ligt de start vooral in de gaandeel.
Ja, in dat soort situaties is een vergissing per ongeluk of expres snel gemaakt. En dan is het wel handig dat in de civiele scheepvaart in ieder geval alle schepen met hun responders aanvaren, zodat je ook weet welk schip het is, waar die vaart, met welke lading, zodat je daar in ieder geval zoveel mogelijk misverstanden mee voorkomt. Maar aan de andere kant, Oekraïne wordt daar toch economisch hard getroffen. De wereld heeft daar ook last van die graandeal die niet doorgaat. Laat dat ook duidelijk zijn. En de Oekraïners laten dan ook wel weer terugvoelen aan de Russen. Van ja, als jullie hier vervelend doen, dan kunnen wij ook. En het is dus ook geen vrije doorvaart voor de Russen daar.
Ik las bij de NOS was het. Er werd geschreven of het nu gaat om een olietanker, vrachtschip of een civiel bootje. De strijdende partijen beschouwden ze inmiddels allemaal als legitieme militaire doelwitten. Zijn dat ook allemaal legitieme militaire doelwitten?
Goed, dat is een juridische vraag. Nee, kijk, volgens mij gaat het om een aantal zaken. A, in wat voor wateren vaar je? Oekraïns territoriale wateren, Russisch territoriale wateren of internationale territoriale wateren. In het laatste geval kan er nooit sprake zijn van een legitiem doel. Never. In de Oekraïnse wateren moet je me afvragen wat dan de lading is van zo'n schip. Wat is de portée van het schip? Wat zit erin? Er kunnen ook humanitaire goederen in zitten of andere dingen kunnen daarin zitten. Dus een heleboel juridische vraagtekens. In elk geval is het niet juridisch dat je een boycot kunt afkondigen over transport van schepen over zee in internationale wateren. En dat weten we wel.
Nee, maar we weten dat de Russen vanaf schepen met raketten Oekraïne aanvalt. Die schepen kunnen zomaar in internationale wateren varen. En dan zijn ze wel degelijk een legitiem doel, ook in internationale wateren. Als zij deel van het conflict zijn of bijdragen aan het conflict, dan denk ik dat je die schepen gewoon mag aanvrijpen.
En nu hoor ik jullie in dit gesprek, en dat is ook niet voor het eerst, de analyse brengen van deze oorlog duurt lang en die gaat nog heel lang duren. Martje heeft het net nou over het voorjaar, volgend jaar dus, als er misschien F-16's in de lucht hangen. Grote vraag is dan natuurlijk, ook met alle verliezen die jullie net noemen, gewonden, doden. Hoe houden zowel de Russen als de Oekraïners, hoe hou je je soldaten scherp, gemotiveerd? Hoe doe je dat?
Ja, en hoe hou je voldoende soldaten? Nou, als we naar Oekraïne kijken, dan krijgen we toch wel degelijk signalen dat ook vanuit de bevolking en vanuit de media dat het werven van soldaten bij tijd wel lastig begint te worden in de Oekraïne. Dus het potentieel van mensen die echt bereid zijn, daar zijn ze al behoorlijk in aan het graven. Onlangs heeft Zelensky zelfs leidinggevende van recruteringscentra ontslagen omdat die blijkbaar corrupt waren. Mensen hielpen met het ontwijken van de dienstplicht of andere zaken wat ze deden. Dus ook in de Oekraïne is het gewoon lastig. Maar als we naar Rusland kijken, ja, daar zie je dus nog steeds dat er met name getrokken wordt aan militair geschikte mannen uit de minder ontwikkelde gebieden. En daar doen ze erg hun best voor. Je krijgt nu weer allerlei nieuwe signalen dat er in dat soort regio's weer nieuwe acties worden gedaan om toch vooral te recruteren. Je ziet zelfs nu signalen dat voor de Nationale Garde, dus zeg maar het privéleger van Poetin, ook weer acties worden opgestart. Ik las nu toevallig net nog dat er ook allerlei nogal erg nationalistische figuren daar opeens leidinggevende functies krijgen om meer van dat soort mensen aan te trekken. Nou, wat voor een griezelscenario moet daar nou weer uit voortkomen? Maar er stond onlangs in de kranten een aardig onderzoek naar hoe ze ook financieel proberen mensen binnen te halen. En ja, dat was, vond ik toch wel redelijk verbluffend, moet ik zeggen. En ik heb het maar opgeschreven.
Oké, er komt een notitieboekje bij.
Ja, ik moet even maar mijn boekje met...
Voor de mensen thuis, nu komt het rode boekje tevoren.
Ja, ja, toevallig is het rood, maar mijn boekje Pinter er even bij gepakt. Want in dat onderzoek, de NRC had het trouwens gepubliceerd, maar het is een internationaal onderzoek. En daar hadden ze een voorbeeld genomen van een Rus uit zo'n onderontwikkeld gebied. Die gemiddeld verdient die zo'n €400 per maand, als voorbeeld. Als die tekent als militair bij de Russische strijdkrachten, dan krijgt die €1900 per maand. Dat is 1500 meer. Toevallig vandaag werd bekend dat een van die private military companies, niet Wagner, maar Convoy, die betalen 2.000 tot 3.000. Ja, dus die betalen nog meer dan de krijgsmacht. Maar je krijgt niet alleen dat maandsalaris. Nee, als je tekent, krijg je gelijk een maandsalaris extra voor het feit dat je tekent. Dus dat is ook nog een keer €1900.
Tekengeld in het voetbal.
Dat is tekengeld, bij het voetbal. Maar nou komt die, en dat is niet bij het voetbal. Want ze hebben iets overgenomen van wat Wagner al deed. En die zegt namelijk ook, als jij duidelijk aantoonbaar door je gevechtsomstandigheden in het gevecht overlijdt, dan compenseren we jou en je gezin nog eens even extra. En dan komt het er eigenlijk op neer dat het leven van een man meer waard is als hij dood is, dan dat hij blijft leven. Want wat er dat onderzoek aantoont is dat je namens de president krijg je nog eens een keer zo'n kleine €50.000. Namens de strijdkrachten krijg je nog eens een keer zo'n kleine €50.000. En jouw regio doet er nog eens een keer €10.000 tot €30.000 op. Je vrouw die krijgt dan een militair pensioen van zo'n €200 per maand. Je krijgt per kind nog een paar tientjes. Je hypotheek, als je die hebt, wordt afgelost voor je. En als je vrouw niet hertrouwt, krijgt ze ook nog 60% korting op de energierekening. Nou, dus
het wordt opeens financieel aantrekkelijk om te sneuvelen.
Om te sneuvelen. Het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om te sneuvelen. En dan koppel ik dat gelijk maar even aan wat er nu recent weer bekend werd gemaakt. Dat we weten allemaal dat er een grote actie is geweest van onder andere Prigozhin voor Wagner om gevangenen in zijn strijdkrachten te krijgen. Nou, recentelijk heeft een Russische rechter bepaald dat als jij als gevangene de strijdkrachten ingaat, dan wordt ook jouw boetes en schulden die je hebt, die worden je allemaal vergeven en die hoef je dan niet te betalen. Dus op allerlei manieren probeert men mensen toch bereid te krijgen om de strijdkrachten te gaan. En dan koppel ik dat maar gelijk aan het feit dat ze ook nog de wetgeving aan het veranderen zijn. Want de boetes voor het ontlopen van je dienstplicht, die zijn vele malen hoger geworden. En de dienstplichtleeftijd is inmiddels na 30 jaar opgetrokken. De oproepleeftijd voor reservisten is van 50 naar 55. Dit zijn toch allemaal signalen dat ze het moeilijk hebben om uiteindelijk hun eenheden gevuld te krijgen of nieuwe eenheden te maken. En ja, er zijn echt tekenen dat mensen zeggen van in het najaar zal er nog wel eens een nieuwe mobilisatie komen. En ze proberen nu alvast het beter neer te zetten dan de vorige keer. Dus aan beide kanten hebben ze problemen. En aan de Russische kant trekken ze er nu wel heel hard aan.
En een hele duidelijke voorbereiding op een lange oorlog.
Nou ja, kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, dan had je natuurlijk, vroeger had je legers die goed werden betaald. Daarna werden het huurlingenlegers. Daarna kwam Napoleon met zijn levée en masse. Dus de motivatie en het nationalisme van de burger gebruiken om een sterk leger te bouwen. Nou, dit is weer een mengelmoes met absurde betalingen om te zorgen dat je voldoende mensen werft. De cruciale vraag is... in hoeverre houdt zo'n beloning stand als je in de loopgraaf onder vuur ligt en jouw maatje naast jou sneuvelt? Dat is de cruciale vraag. Want dan kunnen ze thuis misschien goed worden beloond voor het feit dat jij sneuvelt. Op zich al een hele rare redenatie is, maar houdt de motivator aan stand. Wat we wel zien, en dat is wel interessant, is dat Oekraïne zijn eenheden rouleert. En dat doet een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog. Een van de redenen volgens historici dat de Duitsers uiteindelijk deze oorlog hebben verloren was dat Duitsers nauwelijks in staat waren qua menskracht om hun soldaten in de loopgraven te rouleren. Die rouleerden ze wel, maar tussen de eerste, tweede en derde loopgraven dan weer terug. Terwijl, zeker toen de Amerikanen kwamen, de Fransen, Britten en Amerikanen konden rouleren. Dus mensen uit het front houden, mensen dingen kunnen verwerken, fysiek weer laten herstellen. En dat doet Oekraïne wel bewust. Ook dat is overigens weer een teken dat ze zich voorbereiden op een een lange oorlog. En daarom rouleren ze ook dat weer in relatie met offensief. Je zet niet alles in op dit offensief, maar je bereidt je voor op een lange oorlog.
Maar je ziet dus dat de Russen, die werken heel hard aan de tekenbereidheid. Ja. Met al deze voorwaarden van als jij maar tekent. Want als je eenmaal in het systeem zit, kun je bijna niet meer ontsnappen. Dat zegt nog niets over de gevechtsbereidheid van die mensen. Maar als ze voor aan het front zitten, dan wij kennen de verhalen, dan zetten ze zich gewoon luider achter. Van als jij terugloopt, dan schieten we jou wel af. Dus de gevechtsbereidheid wordt er op een hele andere manier voor elkaar gekregen dan wij zouden willen.
Ik las overigens wel, ik had voor onderzoek ook even bekeken. Belangrijk punt als het gaat om het geld wat je krijgt als er iemand sneuvelt. Er moet wel een lichaam terugkomen. Ja, en wij weten natuurlijk dat dat ook lang niet altijd gebeurt.
Nee, zeker. En er moet toch dus echt feitelijk aangetoond worden dat jij in het gevecht gesneuveld bent.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook niet in alle gevallen zo. Maar dit zijn wel de verhalen waarmee mensen gewoon binnengehaald worden. Nogmaals, dat zegt niets over hoe ze gaan vechten. Dus daar ben ik het zeer met Mart mee eens. En er is ook nog een verschil tussen gevechtsbereidheid en sneuvelbereidheid.
Ja, dat is wel een vraag die wel vaker terugkomt in de media. Dat de Nederlandse militairen niet sneuvelbereid zijn of militairen niet sneuvelbereid zijn. Ik kan je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit een militair tegengekomen die zegt, nou, ik ben vandaag sneuvelbereid. Ik ken ze niet.
Nee.
Ik ben ze niet tegengekomen.
Over het hooghouden van het moreel en die situatie in de loopgraaf, ik kreeg wel een interessante luisteraarsvraag. Die is van Annelien Jonkman. Zij schrijft ons het volgende. Hoe blijven de manschappen eigenlijk gezond en schoon? Gemiddeld is 6% van de Nederlandse werknemers ziek. Dat zijn bij een grote uitzending toch al gauw tussen de 2.000 en 3.000 mensen. En hoe zorg je bijvoorbeeld voor douches, riolering, voldoende schone kleding, hygiëne in het algemeen? Goed kunnen zorgen voor je lichaam lijkt mij een voorwaarde voor een goede geestelijke gezondheid. Of kun je wennen aan het gebrek aan hygiëne en is ziek zijn gewoon geen optie? Ik ben nieuwsgierig naar die hele logistiek van verzorging. Hoe ziet 24 uur aan het front voor die mannen en vrouwen er precies uit? En is er wat dat betreft heel veel verschil tussen officieren en gewone soldaten? Kunt u daar iets over zeggen?
Het hoofd van Mart bij die laatste vraag. Dat hadden mensen moeten kunnen zien.
Nee. Ik moest gelijk denken aan de Eerste Wereldoorlog. Waarbij bij de Britten het verboden was voor generale stafofficieren. Dus officieren die een hoge rang hebben en hoog in de organisatie zitten. Om dichter dan 10 mijl van het front te komen. Want dat zou slecht zijn voor het moreel. Nou, tot zover de anekdote. Maar volgens mij moet je al dingen je even goed in de gaten houden. Eerst is militairen leren om te overleven op het gevechtsveld. Dus die kunnen zichzelf best wel goed verzorgen. En die kunnen langdurig met weinig omgaan. Maar je moet dan wel een periode hebben, daarom is het een hele goede vraag, om te recupereren. Dus om je oude kleding uit te gooien, nieuwe kleding te krijgen, te douchen, te herstellen, fysiek, mentaal, absoluut waar. Hebben we het echt erg over gehad. Rouleren is cruciaal. Het tweede is,
even, maar want om te douchen. Wij hadden in de Nederlandse krijgsmacht hadden we dus ook gewoon tenten die je kon opzetten met douches erin. Als je eenheden dus uit het front haalde, dan konden ze daar gewoon douchen. Ja?
En
dan,
douche
dan stond je gewoon, elke dag, joh.
Nee, ja, ik denk het niet. Nee. Ja.
Nee, natuurlijk niet. Als je zo, zoals de Oekraïners een eenheid terughaalt, ja, dan kun je die eenheid doen. Maar degene die je weken in het front zetten, die zien wekenlang waarschijnlijk geen douche.
Nee.
Maar even de menstruatie van wat.
Maar dat lijkt me best pittig.
Ja, en die kun je ook ruiken, die mensen meestal lang aan het front hebben gezeten. En die kunnen ook minstens 2 dagen met de onderbroek doen, maar dan kun je binnenstebuiten keren. En dan kun je vrolijk verder. Dus nee, maar over dat soort dingen overleven op het gevechtsveld, dat kunnen mensen, maar het heeft wel een impact. Nou, is het zo dat in een krijgsmacht over het algemeen je niet alleen verliezen hebt door werking van de vijand, mijnenvelden, granaten, bom. Maar je hebt ook mensen die het inderdaad niet aankunnen. Dat noemen we dan non-battle casualties. Dat kan zijn fysiek. Nou, we kennen bijvoorbeeld loopgraafvoeten, dat je je voeten niet goed kunt onderhouden. Het is nat of je wordt ziek. Dat gebeurt inderdaad, want je weerstand neemt af. Maar je hebt ook mensen die het gewoon psychisch niet trekken en die uit de loopgraven gaan. Dus er zijn ook militairen die door geen oorlogsomstandigheden niet meer in staat zijn om te vechten. Voordat je die weer terugkrijgt, dat is een heel lang proces. Want de recuperatie daarvan doet niet in een paar dagen. Dat is weken, maanden, soms zelfs jaren. Dus het is een hele mix hoe je mensen inzetbaar moet houden. Daarnaast, en een derde, dat is een enorme logistieke operatie. Want Je moet al die verzorging moet je wel hebben. Je moet de voeding hebben. Wat Peter zei, je moet de middelen hebben om te kunnen herstellen. Om te kunnen wassen. Nieuwe uitrusting. Nieuwe wapens. Slijtage moet je allemaal hebben. Kortom, deze oorlog, maar dat hebben we vaak gezegd, maar is ook een hele logistieke oorlog. Soms veel meer dan mensen denken.
Ja, en ik wil het laatste stuk van de vraag er ook wel oppakken. Het verschil tussen soldaten en officieren. Mm-hmm. ik weet niet hoe de luisteraars zich dat voorstellen. Maar als ik vroeger met mijn troepen oefende, dan rook ik niet anders dan mijn soldaten. En dan zag ik ook niet anders uit. En het voordeel is, als je gecamoufleerd bent, dan kun je ook niet zien hoe vuil het is.
Nee.
Maar meestal kwam je erachter als je gewoon dan een keer een boterham had. En dan moet je vooral geen witbrood nemen. Want bij het witbrood zag je hoe vuil je handen waren. Ja, dat is het leven voor in de frontlinie. En daar moet je dan toch proberen zo hygiënisch mogelijk te zijn. En ik snap dat het voor mensen moeilijk is. Ik was commandant luchtmobiele brigade en was gewoon tijdens een oefening. En toen hadden de PR-mensen van Defensie hadden bedacht dat er pers moest komen. En ik had net een moment gehad dat ik eventjes gewoon een half uurtje in mijn slaap zou kunnen liggen. En dan ben je ook bijna comateus. Hè? Als je een tijd niet geslapen hebt, dan pof. Dus ik werd mijn tijd eruit gehaald. En vroegen die lui van de... Ik zei tegen die lui van de pers van... Ja, misschien heb je een beetje scheef gezicht, maar ik heb net lekker een uurtje liggen pitten. En die lui zei, oh, je bent zeker in een hotel geweest. En ik zeg, meekomen tegen al die journalisten. En ik liep dus buiten naar die tent. En er lagen gewoon achter een paar struiken lagen twee slaapzakken. En de een was voor mij, die was nog warm. En de ander lag Martijn, de chauffeur van mijn voertuig, lag daar. En die lag eigenlijk te pitten. Dus ik tik met mijn voet zo Martijn aan. En dan komt zo'n verwrongen hoofd komt uit die slaapzak. En zegt, Martijn, van wie is die slaapzak naast jou? Nou, die jongen die keek mij aan van, dan weet u zelf toch ook wel dat uw slaapzak is. En die vertelde dus de journalisten dat de generaal daar net gelegen had. Nou, die journalisten die vielen bijna uit hun schoenen. Een generaal die gewoon in het veld tussen de maten ligt.
Kijk, niet alle officieren werken bij operationele eenheden. Je hebt natuurlijk ook mensen die plannen en die een ander ritme hebben en niet in het gevechtsveld zitten. Maar leiding geven aan het front in een moderne krijgsmacht zoals wij dat in het Westen zien, is niet de push from the rear, maar de pull from the front. He? Je gaat voorop, je neemt je mensen mee en je bent een voorbeeld in elk opzicht. In de loopgraaf, buiten de loopgraaf, maar ook met omgaan met de omstandigheden. Want het is heel simpel. Als jij gaat klagen, klaagt iedereen. Dus dat is officier zijn. Dat hoort er gewoon bij. Ja, en daarom maakt het ook zo uitdagend om officier te zijn.
Mm-hmm. En dus niet douchen, geen schone kleren. Althans, je moet even mee voort.
Ja. Maar na een paar dagen voelt het best wel lekker. Ja.
We nemen het mee. Volgens mij een mooi compleet antwoord op de vraag van Annelien. Ik wil nog heel even stilstaan bij Poetin. 4 weken geleden, Peter, sloot jij af met de woorden van... Nou, ik ben wel benieuwd hoe het hem vergaat. Ook na de hele Wagner-opstand zou hij er niet misschien toch helemaal op zijn Poetins... eigenlijk toch wat beter uitrollen dan we met z'n allen denken. Hoe kijk jij daar nu naar?
Ja, nou in ieder geval is hij zelf ook met die vraag bezig.
Ja.
Want hij heeft, eind juli, heeft hij nog eens een keer de stofkam gehaald door de militaire leiding. En heeft hij toch meerdere generaals aan de kant gezet. Ook de plaatsvangend hoofd van de militaire inlichtingendienst. Maar ook die naam hebben we al eerder genoemd, Suro Viking. De man die uiteindelijk de verdedigingslijnen bedacht. En die bij de Wagner-opstand op een gegeven moment toch maar had geroepen. Want hij was een vriendje van Wagner, van Prigozhin. Maar die uiteindelijk Tom heeft geroepen van jongens, dit moeten we niet doen. Dus er zijn er meerdere, een handjevol zijn er aan de kant gezet. Ook omdat ze openlijk kritiek hadden op de manier waarop de oorlog werd gevoerd en hoe de leiding werd gegeven. Dus hij heeft nog eens een keer, denk ik, goed gekeken in het militaire establishment, dat ik zo mag noemen, van wie kan mij dwars zitten? Misschien wel ook de vraag van wie gaat dadelijk de volgende coup of actie proberen in gang te zetten. Zodat hij alleen maar loyaliteit in die organisatie heeft zitten. Hij heeft uiteindelijk de top overeind gehouden. De minister van Defensie zit er nog. De CDS zit er nog. Onlangs heeft hij weer met zijn vriendjes de Dag van de Krijgsmacht geopend. Dus samen laten zien, wij zijn samen vriendjes. En zo zal hij ongetwijfeld, wat wij dan niet weten, in het hele systeem na die Prigozhin-coup zal hij toch wel een keer de stofkamp doorheen hebben gehaald. En dus misschien zit hij tijdelijk weer eventjes goed in het zadel. En we zullen zien of dat op de langere termijn ook gaat werken. Je ziet wel dat de Russische bevolking nog steeds niet volop mekkert. En eigenlijk tot nu toe nog steeds stilletjes achter de leider staat.
Ja.
En als exponent daarvan, de Wagner-groep is ontmanteld van zijn zware wapens. Maar die zware wapens en andere zware wapens worden nu toegevoegd aan de Nationale Garde. En dat is eigenlijk Poetins lijfwacht. Dus hij maakt daar nog meer een capabele militaire eenheid met gevechtskracht van. Dat doe je niet als je een oneindig vertrouwen hebt in de steun van de bevolking in jou. Hè? Dus het is wel een indicatie. Wil zeggen dat hij niet strak in het zaal zit? Nee, want hij heeft natuurlijk zijn macht is gebaseerd op repressie. Hè? Dus wat dat betreft is het een ander verhaal. Maar ik blijf het zeggen, van dat ben ik een beetje Heintje Daams, maar het feit dat veel apparatski Moskou verlieten toen Prigozhin met zijn voertuigen op de snelweg reed, betekent in elk geval dat voor de bühne de steun voor Poetin er nog steeds is. Maar de vraag is, als die druk komt en het regime van Poetin gaat kraken, of die loyaliteit er nog zo is of buitengewoon vluchtig is.
Is de Wagner-groep nog een factor van betekenis op dit moment?
Ik zou hem in ieder geval in de gaten houden. En het feit dat Wagner-lui samen met Wit-Russische eenheden trainen en oefenen en zich bij de grenzen laten zien, is voor Litouwen en Polen in ieder geval een reden geweest om hun grensbemaking te versterken. En ik neem aan dat die twee landen echt niet alles in de publiciteit gooien wat ze doen, maar ze laten wel heel duidelijk een signaal zien van wij gaan nog beter op onze grenzen letten. Dus Wagner is nog steeds iets waar je rekening mee moet houden, ook al zijn er allerlei signalen. Dat er veel lui van Wagner met verlof zijn, dat de anderen weer naar Afrika toe zijn. Wat Mart al zei, dat ze hun zware spullen hebben moeten afstaan. Maar ik zou in ieder geval nog, als ik in de inlichtingensector zat, zou ik nog wel naar de Wagner-groep blijven kijken.
Ja, ik sta er iets anders in. Ik zou bijna zeggen dat de media-aandacht voor Wagner omgekeerd evenredig is aan de militaire effectiviteit van Wagner.
Nee, dat is ook zo. Daar ben ik het niet mee oneens. Ja,
ik wou bijna op het belletje drukken.
Wat ze militair brengen, is verhoudingsgewijs betrekkelijk. Maar ze weten wel heel veel gedoe tot stand te brengen. Voor overigens zowel de Oekraïners als voor Poetin als voor het Westen. En daarom moet je ze wel in het snotje houden. Er zijn ook nu meldingen dat Wagner zijn personeel aan het afschalen is, omdat blijkbaar het ministerie van Defensie van de Russen nu niet meer betaalt. Er waren ideeën dat Lukashenko zou gaan betalen. Die schijnt te zeggen van, nou, dat doe ik nog even niet. Ja. Dus ik zou ze in de gaten houden.
Lukashenko is natuurlijk, doet wat Poetin wil. En er spelen ook wel politieke argumenten mee. Het feit dat Polen 10.000 mensen naar de grens stuurt, heeft ook te maken met dat de verkiezingen in Polen aanstaan te komen. Dat de regering zich wil profileren als, kijk eens, wij zijn krachtdadig en wij kunnen wat. Dus er speelt van alles mee. Maar Marten Kruijs zegt van die 100 waakende mensen die ergens langs de Poolse grens zwerven, nou, die slagen een deuk in de pakje boter. Dan leer ik niet zo wakker.
Als ze luisteren, dan komen ze vast terug bij ons. Wil eigenlijk nog één vraag aan jullie stellen. Waar gaan jullie de komende week op letten? Welke vraag houdt jullie misschien het meeste bezig op dit moment?
Nou, daar ga ik je een bijzonder antwoord op geven.
Ik luister.
Tijdens onze vakantie speelde mijn kleindochter van nog geen 2 jaar met haar regenbroek in het zand en was lekker bezig. Ik stond erbij te kijken en ze was heerlijk aan het spelen. Er komt een jongetje aanlopen van een jaar of 4, 5. Ze beginnen met elkaar wat te brabbelen en ik kom erachter dat jongetje een Duitser is. Nou, die twee die communiceerden met elkaar. Op een gegeven moment vindt mijn kleindochter vindt een steen ter grootte van 2 euromunten. Dat jongetje ziet dat en vraagt in die internationale kindercommunicatie, mag ik die steen, en steekt zijn hand uit. En mijn kleindochter aarzelt. En op een gegeven moment van haar schat, die ze net gevonden had. En op een gegeven moment geeft ze die toch aan dat jongetje. En dat jongetje begint die steen helemaal op te poetsen, aan zijn kleren en met zijn handjes, en geeft hem dan terug. En ik dacht, waar raken wij als mensen dit kwijt? Hoe komt het dat wij in staat zijn om zoveel verschrikkelijke dingen tegen elkaar te doen, terwijl we als kinderen, zonder dat we elkaars taal spreken, gewoon een hoop plezier kunnen hebben?
Dus met andere woorden, gaan we dit nog zien in de komende maanden?
Ik hoop dat we ooit weer eens zover komen dat ze ook daar in ieder geval weer naast elkaar kunnen wonen.
Ja, mijn antwoord ligt wel een beetje in het verlengde daarvan. Want kijk, wij krijgen verkiezingen in Nederland. En binnenkort worden partijprogramma's worden geschreven. En ik begrijp heel goed dat als je moet kiezen tussen een euro naar de zorg, een euro naar onderwijs of een euro naar defensie, de mensen zeggen doe maar een euro naar onderwijs of naar de zorg. Maar dat doen we in een context dat wij hier 80 jaar leven in vrede en vrijheid. Waar een gigantisch hoge prijs voor is betaald. Door ons volk en door vele anderen. En wat er nu aan de hand is, is dat die vrede en vrijheid die zo vanzelfsprekend was voor ons, is niet meer vanzelfsprekend. Als we vliegen naar Kos, naar een Grieks eiland, is net zo ver als naar Oekraïne. Waar een land met een democratisch gekozen regering, een vrij land, wordt aangevallen en vernietigd. Eigenlijk in onze achtertuin. En los van het klimaat, hè, dat bedreigt onze existentie, is dit ook iets wat onze existentie bedreigt. Voor ons, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En ik vrees een beetje, met grote vrezen, dat ik die urgentie niet terugzie in de verkiezingsprogramma's die eraan staan te komen. Dit vereist staatsmanschap, durf en moed om het goede op te schrijven wat moet gebeuren. En ik maak me de zorgen om of we wel beseffen wat deze oorlog betekent voor ons op lange termijn, ook in Nederland. Want er zijn krachten in deze wereld die vrijheid een gevaar vinden, die democratie een gevaar vinden en die alleen maar in macht denken. En daar maak ik mij zorgen om. En daar ga ik vooral dus naar kijken. Dus ik richt mij niet alleen op de oorlog, maar ook hoe gaat Nederland hiermee om.
Heb ik helemaal niks aan toe te voegen. En we gaan natuurlijk volgen, we gaan het lezen en we gaan het ook zeker op deze plek bespreken. Ga ik jullie netjes afkondigen. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaalsbuitendienst Peter van Uhm en Mart de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. Dat kan naar veldheren@kortimedia.nl. C-O-R-T-I Media is dat. Vraag insturen kan ook via Twitter of X heet het nu dus. Of via Instagram, waar we sinds kort ook zijn te vinden. Je kan ook nog luisteren naar onze extra podcast. Veldheren Extra is dat op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar praten we verder over de stand van de oorlog en beantwoorden we weer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Anke van Krimpen. Zij wil weten of Westerse militairen op dit moment ook leren van hun Oekraïense collega's, omdat die nu meer ervaring hebben met strijden tegen de Russen. Nou, ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan via vriendvandeshow.nl/veldheren. Hopelijk zien we je daar en heel graag tot volgende week.